Stel je eens voor, voetbalstadion De Kuip. En dan niet gevuld met mensen, maar tot de nok vol met zand. Vul vervolgens nog geen 6 andere stadions ter grootte van De Kuip. Dat is bizar veel zand, toch? Dat is de hoeveelheid die elk jaar op onze uitgestrekte kustlijn wordt aangebracht om ons land te beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Grote schepen uit de Noordzee brengen het zand aan op het strand of op de zeebodem vlak voor de kust. Van Zeeland tot en met de Waddeneilanden. Het zand wordt gestort, over de boeg van het schip gepompt of met een grote persleiding langs de kust gespoten. Shovels en bulldozers spreiden het hierna uit. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van manieren om de kustlijn in Nederland op zijn plaats te houden en te laten meegroeien met de zeespiegel, om zo ons land te beschermen tegen overstromingen. Welke mate van zeespiegelstijging kunnen we langs de Nederlandse kust verwachten? En hoe kun je de natuur laten werken voor de bescherming van de kust? Ik ben Maurice Leden en je luistert naar Achter de Schermen bij Nederland. De podcast waarin we een duik nemen in de wereld van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bij mij in de studio Siebren Drijfhout van het KNMI en Quirijn Lodder van Rijkswaterstaat. Heren, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Quirijn, jij bent Principal Advisor Coastal Flood Risk Management. Dat is een mondvol. Wat doe je dan precies?
Nou, dat is met name ook omdat ik veel in het buitenland werk. Hè, en uitleggen wat we doen naar buitenlandse collega's, dan is het eigenlijk de meest passende term. Wat is dat nou in Nederland? Hoofdadviseur waterveiligheid. Dus dat betekent dat ik vanuit het werk adviseer aan het beleidskern, zoals we dat dan noemen. De beleidsdepartementen over welk beleid zouden we kunnen volgen, zouden we moeten volgen. Onderbouwd door kennis, dus het opstarten van kennisprogramma's. En dan ook als we aan het werk zijn, hoe doen we dat werk dan? Dus dat is mijn baan.
En betekent dat je dan regelmatig met de laarzen aan bij de kust staat? Of is het toch wat meer achter een scherm en veel vergaderen?
Nou, dat hoort er allebei bij. Ik probeer ook echt wel met de laarzen aan naar buiten te gaan. Al was het maar omdat, nou stel je maakt een doorsnede van de kust. Dan ziet het er heel mooi uit op je scherm. Maar pas als je buiten staat, kan je ook een beetje gevoel krijgen van hoe groot is dat dan, hè? Want op je scherm is alles mooi en prachtig, maar buiten dan kan je pas echt het formaat zien. Dus ja, het is in principe natuurlijk een baan met veel overleg, onderzoek, advisering. Maar buiten hoort er ook echt bij.
Je hebt er elke keer wel een geldige reden om even richting de kust te gaan.
Zeker, ja absoluut.
Hoe is dat bij jou, Siebren? Vaak de zee op?
Nee, ik ben één keer echt op een expeditie gegaan. En dat was in de buurt van Zuid-Afrika. Toen ben ik een maand lang weg geweest. Zo. En toen ik terugkwam, toen herkende mijn jongste zoon mij niet meer. Dus dat
zo'n
was
baard.
Eens maar nooit weer. Hij was toen niet zo...
Oh ja, nou, wie is deze man?
Hij wist niet meer wie zijn vader was.
Ja, Siebren, de achternaam Drijfhout. Het moet bijna wel voorbestemd zijn dat je bij het KNMI bezig bent gaan houden met zeespiegelstijging.
Ja, nou ja, misschien een heel klein beetje. Hoewel ik eerst de hogere ruglaag heb bestudeerd tijdens mijn studie. Maar uiteindelijk ben ik gewoon in het water gevallen. En ja, die naam is inderdaad grappig. Het is nog grappiger omdat mijn initialen zijn SS. Dus stoomschip Drijfhout. En mijn Engelse collega's noemden mij dan ook altijd op zijn Engels Cybern Driftwood of gewoon ook Steamship Driftwood. Dus dat...
Geweldig.
Ja, dat daarna kun je je lot niet meer ontlopen. Ben ik bang.
De zeespiegel stijgt. Dat is een gegeven.
Ja.
Wat zijn daar nou de oorzaken van?
Nou, de grondoorzaak is de mondiale opwarming. De opwarming van de aarde. Daardoor smelt er ijs wat nu op land ligt. Kleine gletsjers in de Alpen. Maar ook de grote ijskappen, Groenland en Antarctica. En dat smeltwater komt dan uiteindelijk in de zee terecht. Daardoor komt er dus meer water in de zee, stijgt de zeespiegel.
Antarctica heeft echt heel veel ijs.
Antarctica heeft echt heel veel ijs. Antarctica ziet er onder het ijs een beetje uit als wat we kennen van Noorwegen. Hele grote, diepe fjorden zijn het eigenlijk. Met ijs 2 kilometer onder zeeniveau. En Cyprus, hoeveel meter nog boven zeeniveau?
Gemiddeld 3000 meter.
3000 meter. 5000 meter ijs.
Zo. Ja. Nou, dat is maar op een paar plekken. Hoor. Maar er ligt wel behoorlijk wat ijs. Dus inderdaad op de zeebodem. En dat is met name in West-Antarctica. Dat is allemaal niet zo diep, maar wel behoorlijk diep. En dat is meteen ook een stukje kwetsbaarheid. Want water geleidt warmte beter dan lucht. Dus juist dat ijs wat op de zeebodem ligt en in contact is met de oceaan, dat gaat het eerste weg. Dat is het kwetsbaarste.
En hoe kan het niveau nou nog meer stijgen?
Nou ja, wat er dus boven ligt is nog 3 kilometer ijs. En Antarctica is ongeveer 50 keer zo klein als de wereldoceaan. 60 meter. En als dat helemaal zou wegsmelten, wat hopelijk niet al te snel gaat, of helemaal niet. Maar West-Antarctica is misschien wel kwetsbaar. En op Groenland ligt ook nog voor 6 meter zeespiegel aan stijging aan ijs.
Ja, dat is dus als het helemaal zou smelten. Maar, Helemaal smelten van beide ijskappen is niet waarschijnlijk, maar ook een deel. Bij 60 meter, als een deel van 60 meter smelt, dan heb je toch al veel zeespiegelstijging.
De helft of een kwart is ook al heel veel.
Precies.
Nee, we weten uit de modellen dat is de wereldgemiddelde temperatuur. En hopelijk houden we het in ieder geval onder de 3. Maar als je die echt met 10 of 12 graden laat toenemen, dan is alles weg, zo'n beetje.
En hoe kan de spiegel nou nog meer stijgen? Wat is nog een andere oorzaak?
Nou ja, de andere oorzaak is gewoon dat dat water lichter wordt. Dus in feite uitzet als het opwarmt. En het neemt warmte op. Hè? Dus de meeste warmte die eigenlijk door die toename van broeikasgassen veroorzaakt wordt, en als straling terugkomt, die wordt opgenomen door de oceaan. Dus een beetje gaat in het smelten van ijs, maar is echt zo ongeveer 90% is opwarming van de oceaan. En daardoor zet het oceaanwater uit. En het hoeft maar een klein beetje uit te zetten. Er zit gemiddeld 4 kilometer water in de oceaan. Nou, als dat met 1/10000ste uitzet, dan heb je al een halve meter.
En hoe snel gaat dat proces?
Nou, die processen, dat uitzetten en ook de gletsjers, bijvoorbeeld in de Alpen en in Noorwegen, dat gaat redelijk snel. Dus dat is een kwestie van jaren tot tientallen jaren. De ijskappen gaan veel langzamer. Dat zijn honderden jaren en misschien wel duizenden jaren. Waar het in contact is met de oceaan en dus smelt door de zee, gaat er waarschijnlijk wat sneller. Ook omdat daardoor, laten we zeggen, gletsjerstromen en afkalving, dat die beïnvloed worden in plaats van dat het gewoon maar passief smelt.
En wanneer wordt het dan spannend?
Zo'n 30 jaar. Dus dat, dan wordt het al spannend.
Het wordt spannend over een jaar of 30.
Ja.
Echt spannend. En hoe kun je dat nou voorspellen?
Nou, daar hebben we dus klimaatmodellen voor. We gebruiken dus klimaatmodellen. En we gebruiken ijskapmodellen. En die worden eigenlijk door de internationale onderzoeksgemeenschap worden er bij iedere nieuwe ronde van het IPCC worden er allerlei scenario's doorgerekend. IPCC doet geen onderzoek, maar die doet een enorme review eigenlijk. En ze noemen het een assessment. Het is iets meer dan een review van wat is er aan de hand en wat gaat er gebeuren. En probeer dat uit de literatuur en uit het bestaande onderzoek te halen. En dan moeten we in Nederland dat vertalen naar Nederland. Dat moet omdat als de ijskappen smelten, een klein beetje het zwaartekrachtsveld verandert. He, want de massa wordt anders verdeeld op aarde. En dat betekent dus dat de zeespiegel niet overal even hard stijgt als iets van de ijskap verandert.
Stijgt het in Nederland sneller of langzamer dan het wereldgemiddelde?
Op dit moment stijgt het langzamer, maar dat hoeft niet de hele tijd zo te blijven. Het stijgt op dit moment langzamer omdat wij heel weinig van Groenland meekrijgen. Wij liggen zo dicht bij Groenland dat als Groenland smelt, dan krijgen wij er maar 20% van. Hè, tot aan Edinburgh, de hoofdstad van Schotland, daalt de zeespiegel door het smelten van Groenland. En alleen verder weg begint het te stijgen.
En nou hebben we al die data die verzamelen. Waar halen we die eigenlijk vandaan als het om onze kust gaat? Hoe meten we dat?
In Nederland hebben we vaste meetstations. Die zijn al hetzelfde sinds nu 120 jaar of iets meer. En elk meetstation meet elke 10 minuten de gemiddelde waterstand. En dat kan je natuurlijk uitmiddelen. En dan krijg je een gemiddelde waterstand van Nederland. Die satellieten geven een heel goed beeld voor de zeespiegel wereldwijd. Maar er kunnen best afwijkingen zijn bij de kust. Dus voor Nederland hebben we echt allebei nodig. We hebben echt satellietbeelden nodig. En ook gewoon de moderne variant van de pijlstok die we allemaal kennen. Hè? De blauwe met witte, ja, met NAP erop. Hè? Ja. Dat is het in feite nog steeds, alleen dan een beetje moderner.
Nou, hebben we te maken met een stijgende zeespiegel? Daar moeten we in Nederland op reageren. Daar moeten we iets mee doen. Gelukkig zitten we niet stil.
Ja.
Daar bedenk jij. Met een team. Daar hou jij je mee bezig, ga ik het zo zeggen.
Nou, daar houdt Rijkswaterstaat en met name de waterschappen zich natuurlijk ook al heel lang mee bezig. Hè? We wonen natuurlijk in Nederland al eeuwen in gebieden die in principe overstroombaar zijn. En daarom hebben we waterbeheer wat door de eeuwen heen ontwikkeld is. De waterschappen die doen dat nu al sinds 800 of 900 jaar. Hè? En dat is echt heel lang al. 225 jaar geleden is Rijkswaterstaat daarbij gekomen. Als een soort van overkoepelende organisatie. En wat we dan specifiek aan de kust zien is dat als we gewoon naar de metingen kijken, dan zien we inderdaad het gemiddeld zeeniveau omhoog komen. We hebben vaste meetpunten langs de kust. Die meten om de 10 minuten. Nou, als je die nou allemaal middelt, dan kan je een jaar gemiddelde zeestand uitrekenen. En die jaar gemiddelde zeestand, daar zit best veel variatie in. Dat kan zomaar het ene jaar 8 centimeter hoger zijn dan het andere jaar. Hè. Er zit best veel fluctuatie in. Maar als je daar een lijn doortrekt, dan zie je heel duidelijk dat er ook in Nederland een stijgende zeespiegel is. En dat zien we al sinds eigenlijk het begin van de betrouwbare metingen. Met modellen probeert zo goed mogelijk alle variatie die erin zit te verklaren. Dan zien we ook duidelijk dat er sinds de jaren 90 dat het ook sneller gaat dan in de periode ervoor. Ja, dat is wat we nu zien.
Nou. En daar wordt op gereageerd, toch? De kust wordt versterkt met zand.
Ja,
hoe gaat dat precies in zijn werk?
En wat we in Nederland proberen is, van nature hebben we in Nederland een geleidelijk terugtrekkende kust. Dus stel we zouden helemaal niks doen, dan gaat de kust heel geleidelijk achteruit. Nou, als we ook in het landschap kijken, zien we daar best wel veel ook gewoon signalen van, tekenen van. We hebben natuurlijk veel schilderijen van de kustdorpen, die met bijvoorbeeld Egmond is een heel bekend voorbeeld, waar de kerktoren van Egmond op een gegeven moment gewoon in zee gevallen is, omdat de kust langzaamaan onder het dorp doorgeschoven is. We hebben in de buurt van Voorne, dat gebruik ik vaak in presentaties, daar liggen bunkers in zee. Die zijn natuurlijk ooit op het duin gebouwd. En langzaamaan is de kust opgeschoven. En die bunkers liggen nu in het water. Dus we hebben een geleidelijk achteruitgaande kust.
Dat klinkt zorgwekkend. Of...
Nou, dat is natuurlijk dat zeker. Is, hè? Ja, dat, is, ja. dat hangt er vanaf waar je bent in Nederland. We hebben natuurlijk ook plekken in Nederland waar de duinen heel breed zijn. Hè? Dan zijn ze misschien wel 2-3 kilometer breed. Dus daar zou je best wat terug achteruit gaan van de kust kunnen opvangen. Maar er zijn ook plekken, zoals bijvoorbeeld bij Callantsoog bijvoorbeeld, of bij in de buurt van eigenlijk tussen Westkapelle en Vlissingen. Ja, daar bestaat de kustverdediging uit één duin. Nou, we kunnen voorstellen als dat ene duin verdwijnt, dat op een gegeven moment overstroomt het gewoon.
En wat doen jullie daarom tegen?
Eigenlijk doen we in Nederland 2 dingen. We proberen continu in de gaten te houden dat de duinen en alle dijken goed genoeg zijn om hele zware stormen te kunnen opvangen. Dat is de ene kant. En de andere kant is dat we die geleidelijke achteruitgang van de kust, die proberen te compenseren. Dat is een geleidelijk proces. En we proberen niet per se dat proces te stoppen, maar we brengen evenveel zand in de kust als dat er weer verdwijnt. Doordat het zand zich van A naar B gaat, dus langs de kust verspreidt. En omdat de zee omhoog komt. Je kan je voorstellen dat als denk even aan een badkuip. Hè? Als we een badkuip hebben en we doen er water bij, dan wordt die dieper. En wat we in Nederland proberen is evenveel zand toe te voegen als dat de zee omhoog komt. Hè? Dus dan stel je zou het bij een badkuip doen, je doet zand in de badkuip, dan blijft de diepte gelijk.
Ja.
En kan de kust op zijn plek blijven.
Oké.
Nou, dat noemen we zand toevoegen. In een moeilijk woord, zandsuppleties.
En waar voeg je dat dan toe? Is dat op het strand of...
Dat wisselt. Dit werk is begonnen in de jaren 80 met alweer de eerste zandsuppleties in de jaren 70. En in het begin deden we dat alleen maar op het strand eigenlijk. Hè. Dus dan brachten we met schepen zand uit de diepere Noordzee naar de kust. Verspreidde het op het strand. En vervolgens mocht het dan door de golven zich weer verspreiden. Nou, rond midden jaren 90 werd ook uit onderzoek duidelijk dat het misschien ook wel mogelijk is om zand naast op het strand te brengen. Eigenlijk na zeg 800 meter uit de kust te plaatsen. Als je op het strand staat, zie je vaak in de verte zie je golven breken. Het zijn van die witte, nou, waar de golven overslaan, waar je ziet zo'n witte lijn.
Mm-hmm, ja.
Nou, dat noemen we brekerbanken. En het idee is, als je daar nou ook zand neerlegt, dan wordt het vanzelf door de golven eigenlijk verspreid. En kan je eigenlijk op een goedkopere, meer bij de dynamiek passende manier ook zand aan de kust toevoegen. Nou, sindsdien doen we eigenlijk allebei. Strandsuppleties noemen we dat. En voorroersuppleties. En sindsdien zijn er nog andere varianten uitgeprobeerd. Zoals bijvoorbeeld de zandmotor. Dat is die grote eilandhaak bij Scheveningen in de buurt.
Ja. En nou hebben we te maken met een mondiale stijging. Is dit iets wat uniek is voor Nederland? Of?
Nou, die stijging natuurlijk niet. Hè?
Dat nee,
is het, we zien eigenlijk dezelfde stijging bij de buurlanden. Uit de berekeningen van Duitsland en België bijvoorbeeld. Zie je een vergelijkbaar orde 3 mm. Nou, rond de 3 mm per jaar stijging. Die zou ook uit een meetreeks kunnen halen. De werkwijze die wij in Nederland hanteren, die is niet uniek voor Nederland. Wij doen dat wel op een wat grotere schaal. Maar dat komt omdat we ook kwetsbaarder zijn. Een grotere, een langere kust hebben. Maar in Vlaanderen gebeurt dat ook. We werken veel samen met de Duitse en Deense collega's. En die hebben eigenlijk een vergelijkbare werkwijze voor de Duitse Waddeneilanden. En dan de Deense westkust. Wat specifiek aan Nederland is. Nederland is natuurlijk, zoals we dat noemen, een delta. Een delta is de plek waar de rivier bij de zee komt. Vernoemd naar de driehoeksvorm van Egypte. Hè? Dus de delta van de Nijl. Wat specifiek aan Nederland is, is dat wij van nature hebben wij geen vast gesteente. Dus we hebben alleen maar, ons hele land bestaat uit klei, zand, veen. Alles wat we bij elkaar sediment noemen. En daarom werken we ook op zo'n manier. En dat is wel wat anders dan bij de buurlanden.
Ja, dus daar moet je ook op aanpassen.
Ja.
Ik ben opgegroeid in Alkmaar en kijkend naar de kaart. Aardrijkskunde vroeger, dan zag je altijd zo'n als de dijken breken.
Ja.
Dat is het eerste wat je zo'n beetje leert op de basisschool in Alkmaar. Dan hebben we een probleem. En daarom keken we altijd naar onze daken. Van, zou dat nou hoog genoeg zijn om te overleven? Zeggen we totdat het helikopter op is. Nou, we kennen allemaal dat soort beelden. Dus vloeit rijkelijk aan de kust. Hoe loop je over het strand, Sybren?
Het is altijd weer indrukwekkend om oog in oog te staan met natuur of ook natuurgeweld, laat ik het zo zeggen. Of natuur die echt je nietig maakt en die veel groter is dan de mens. En dat is wel iets wat, wat door mijn hoofd speelt.
En hoe loop jij eigenlijk over de...
Over het strand?
Ja, hoe loop je over het strand? Hoe loop je langs de kust?
Ja, dat is... ik ben natuurlijk altijd wel een beetje afgeleid.
Ja, en, vertel eens, neem ons eens mee.
Nou, dat
wat
is,
er gebeurt als jij daar loopt.
Ja, als je natuurlijk heel in detail kijkt. Dus hier, als je op het strand loopt bijvoorbeeld, zie je altijd een soort van lijn waar zeewier ligt. Spijtig genoeg ook afval. En je kan gewoon zien, is de vloed tot aan daar gekomen? Dus dat soort dingen zie je natuurlijk al als je op het strand loopt. Johan, als je in detail kijkt, dan zie je aan de vorm van de ribbeltjes in het strand, kan je zien welke kant het water opgestroomd heeft. Nou, dat soort dingen, dat ben ik dan wel eens door afgeleid. Maar ik ga ook gewoon met mijn kinderen naar het strand om op het strand gewoon te spelen.
Hey, die zandsuppleties die beschermen Nederland tegen de zee, maar hebben ze ook gevolgen voor de natuurlijke omgeving?
Kijk, we proberen die zandsuppleties aan te brengen op een manier dat zand zich ook gewoon weer mag verspreiden. Dat hoort bij het systeem. Zeker in het ondiepe deel van de kust. Daar is natuurlijk altijd zand in beweging. Dus de soorten die daar leven, die zijn daar op zich aan gewend. Natuurlijk is het wel zo dat op het moment dat als wij zand uit de diepere Noordzee halen en naar de kust brengen, dat een verstoring met zich meebrengt. Hè? Dus de individuele schelp zal het niet overleven. Nou, is het natuurlijk is het vooral van belang om te kijken van nou niet zozeer het effect op die individuele schelp, maar wat is het effect op het hele ecosysteem? Is er voldoende voedsel? Blijft er voldoende voedsel? En hoe snel herstelt het zich? Nou, uit onderzoek, dat noemen we dan recolonisatie, is de herstel van zo'n systeem is toch vrij snel. Er komen er weer soorten uit omliggende gebieden weer terug naar waar het zand aangebracht is. Dus dat gaat vrij snel. Ik zal meteen zeggen dat dat ook onderdeel van is van het onderzoek wat we nog steeds doen. Hè. Dat is met een aantal van die onderzoeken heb je nog niet het definitieve antwoord. Daar werken we aan. Specifiek bij de zandmotor is daar onderdeel van het onderzoek om uit te werken van, nou, stel je doet niet eens in de zoveel tijd een suppletie, maar in één keer veel meer. En dan hoef je daarna lange tijd niks te doen. Heeft dat ook positieve effecten op de ecologie? Komen er andere soorten? Komen er meer soorten? Op die manier. Nou, we zien bij de zandmotor dat er inderdaad ook andere soorten zijn gekomen dan er eerder waren. En dat het nu een heel dynamisch systeem is, maar waar wel veel soorten die er eerder waren ook terug zijn gekomen. Maar ook andere soorten.
We hadden net over wandelen over het strand. Ja. Wat betekenen die suppleties voor recreatief gebruik?
Ja, goede vraag. Het netto effect van de suppletie zorgt ervoor dat de duinen behouden blijven, de bebouwing op de duinen, maar ook dat de recreatie daar kan plaatsvinden. Specifiek bij de zandmotor. Het doel van de zandmotor was lange termijn kustbescherming, kennisontwikkeling, ook een recreatiegebied en natuurontwikkeling. En we zien bij de zandmotor dat er ook andere nieuwe recreatievormen ontstaan zijn die er eerder niet waren.
Zoals?
Nou, bijvoorbeeld kitesurfen. Er is specifiek bij de zandmotor daar zit een, ja, dat heet dan de lagune. Dat is eigenlijk een soort van binnenmeertje. Komt wel zout water. En daar wordt heel veel gebruik gemaakt door kitesurfers, omdat het wel veel wind heeft, maar minder golven. Dus dan zie je dat extra biedt. Nou, dat betekent nog niet dat we dan overal in Nederland maar zandmotoren moeten gaan bouwen, want je moet natuurlijk wel meerdere doelen hebben. Maar daar zie je specifiek dat er echt meer recreatie is dan dat er eerder was.
Dat is een heel iets waar je misschien ook niet van tevoren.
Nou, het was van tevoren wel ook echt de bedoeling. Hè? Om ook een recreatiegebied te creëren. En er is ook wel mede om die reden zo'n lagune ontwikkeld. Maar je kan ook niet helemaal voorspellen van dat het dan hele specifiek echt een kuitplek werd. Dat gebeurt dan toch meer in de maatschappij dan dat het helemaal gepland is.
Kijk je er zelf ook?
Nee.
Nee, nog niet.
Ik heb vroeger wel gewindsurfd, maar dat heb ik nu alweer lang niet gedaan.
Oké, nou, wie weet nog een keertje op werkbezoek. Hoe verhoudt het KNMI zich eigenlijk tot Rijkswaterstaat?
Rijkswaterstaat moet gewoon problemen oplossen, zou ik zeggen. Die moet natuurlijk ook wel onderzoek doen. En het KNMI is niet zozeer, tenminste niet op het klimaatdossier bezig met concrete oplossingen bieden of concreet mitigatie doen, maar meer uitzoeken en proberen te begrijpen wat is er aan de hand? Welke processen zijn hier belangrijk? Hè? En kunnen we die in modellen vangen? Kunnen we dat theoretisch snappen en begrijpen? En als we het kunnen snappen en begrijpen en ook een consistent beeld kunnen zien met wat we aan veranderingen zien om ons heen. Hè, in de waarnemingen. Hè, als we dat kunnen koppelen aan natuurkundige processen die we begrijpen. Dan kunnen we ook met modellen redelijk goed verwachtingen. Of wij spreken hier liever van projecties maken. Dus dat is een beetje de rol. En verder geven wij natuurlijk voor allerlei toepassingen van Rijkswaterstaat geven wij standaard onze weersverwachtingen die zij natuurlijk ook gebruiken. Ja. Dus dat is wat anders. En we hebben voortdurend contact ook met allerlei afdelingen over de zeespiegelscenario's. En alle ins en outs en welke moeten ze nou kiezen enzovoort.
Nou lijkt het me als je bezig bent met grote problematiek en ja, jullie kunnen door modellen generaties verder kijken. Ja. Lijkt het me ook best moeilijk om af en toe een positieve houvast te bieden als het gaat om klimaatproblematiek. Maar ik wil het toch vragen. We zitten in een podcast. Denk ik, ja, waar kunnen we ons aan vasthouden? Wat is er op dit gebied hoopvol?
Er is altijd hoop. En met hoop, en ik zeg altijd, hoop is niet zozeer een kwestie van kansberekening als in mijn optiek met een duur woord bijna een morele kwaliteit. Je moet geloven in datgene wat de wereld of een bepaalde missie tot een goed einde brengt. Ik weet nog, ik geloof dat het Apollo 13 was, die toen in enorme problemen kwam en dat ze dachten, dit gaat niet goed. Ik zal nooit vergeten. Ja, die zijn op een gegeven moment achterlangs met een maar dat begon dus van het gaat fout. En die, nou ja, de directeur van NASA, die zegt, jongens, er moet nu een oplossing komen. Bedenk wat. En hoe kunnen we die mannen redden? En een uur later, of het brain team bij elkaar, er is geen oplossing. En hij zei, I don't take no for an answer. Je gaat net zo lang door, totdat je, hoe onwaarschijnlijk ook, een weg vindt waarmee we het tot een goed einde kunnen brengen.
Ik ben absoluut echt wel hoopvol.
Ja,
en,
fijn.
En ook omdat we daar echt nog echt wel veel tijd voor hebben om daaraan te werken.
Als er één land is waar ze oplossingen kunnen vinden, dan is het NL.
Ontzettend leuk om te luisteren naar jullie. Jullie hebben ontzettend veel kennis. Ik voel me heel erg veilig door het werk van Rijkswaterstaat. Als ik dat toch vroeger geweten had, dan had ik misschien nog betere nachten gehad. En tegelijkertijd heb ik ook hoop, want we don't take no for an answer. Dat heb ik vandaag geleerd. Dank jullie wel. En bedankt dat je luisterde naar Achter de Schermen bij Nederland. Wil je meer weten over de bescherming van onze kust, nu en in de toekomst? Ga dan naar de link in onze beschrijving. Dank je wel voor het luisteren.